Dit is het Hapsishuis Radio, zometeen het Hapsishuis Radio live. Uitzendingen van het Hapsishuis Radio live zijn terug te luisteren in de Soundcloud van het Hapsishuis Radio. Programma's van het Hapsishuis Radio staan aangekondigd op de website van het Hapsishuis, hethapsishuis.nl. Dit is het Hapsishuis Radio, over enkele ogenblikken het Hapsishuis Radio live. Het Hapsishuis Radio live wordt aangeboden door Kruiswater Supplies. Het is nu 11:03. We onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio live, met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Welkom. Al jaren is ze met kunst via harp en zang innig verbonden. Behalve dat geeft ze ook nog eens veel les. En wat is zo fascinerend aan onze laatste levensfase? Harpiste en zangeres Helene Bartels is hier in de studio en zometeen aan het woord. Maar eerst werpen we een blik op wat er hier op het Hapsishuis Radio allemaal nog meer te doen is. Voor veenschilderes Madelonne Tegelaar is haar werk een mogelijkheid om te kunnen mediteren, waarmee haar eigen aandacht steeds versterkt wordt. Voor de kunstenaakster is wederkerigheid een professioneel gegeven. En hoe zij dat aanpakt, dat is te horen hier op het Hapsishuis Radio. De doorbraak van acteur Jorgen Scholtens bij het grote publiek met zijn rol in de televisieproductie Onderweg naar Morgen betekende indertijd veel voor hem. Maar zijn studie van acteermethode betekent des te meer. En inmiddels is Jorgen Scholtens ook filmregisseur. Aanraken dan. Dat is een soort taal die we al voor onze geboorte leren. Luister naar een spannende bijdrage over wat er bij aanraken gebeurt en kan gebeuren. Een gelaagdheid in literatuur zet vertelster Saskia Verzaan steeds op een nieuw spoor in de bewustzijnsontwikkeling. Daarover vertelt ze hier op het Hapsishuis Radio ook aan de hand van twee heel bijzondere verhalen. En muziekproducent Bouke Hennepman, die boort met zijn muziek je gevoelslaag wel heel sterk aan. We zijn zelf met onze radio hier daarvan niet bepaald een stille getuige. Dit is het Hapsishuis Radio live. Goedemorgen. In september was harpiste en zangeres Helene Bartels te beluisteren tijdens Struinen in de Tuinen. Het is een jaarlijks evenement waarin voor één dag honderden Nederlandse tuinen omgetoverd worden tot openluchtpodia. In Utrecht trad ze 3 keer op in de tuin van de Nicolaikerk aan de Nicolaasdwarsstraat. En wat was iedereen enthousiast en wat was jij verbindend, Helene Bartels? Welkom bij het Hapsishuis Radio live.
Dank je wel.
Helene, het is natuurlijk even geleden, maar hoe kijk jij terug op je optredens bij Struinen in de Tuinen?
Ja, die zijn superleuk. En we hadden natuurlijk heel mooi weer in september, toevallig. Ja. En de sfeer in die tuin is gewoon heel bijzonder. En, ja. Ja,
want je had daar ook eerder opgetreden, hè? Waarom deed je het in september weer?
Ja, eerder woonde ik daar toevallig in dat rijtje. En dat was 1,5 jaar eerder. Door corona is het nu een najaar geweest. Ja. Normaal was het in juli. Ja. En omdat ik daar toen woonde, dacht ik van nou, dat zou wel heel leuk zijn om samen met mijn buurvrouwen, zeg maar, dat te organiseren. Want je hebt dus altijd een partij die de tuin aanbiedt en een partij die een presentatie aanbiedt, hè, een optreden. En omdat wij het alle twee bij ons hadden, konden we gewoon samen dat organiseren. En dat is heel goed bevallen. Dus wij dachten, nou, ook al ben ik verhuisd, ga ik het toch weer doen.
Ja, ja. Want je moet me helpen. Het is een rijtje, zeg je net, van 5 zijn het woningjes. Hè?
Ja, 5
die
of 6.
Zes woningen die tegen de kerk bijna aanstaan.
Ja.
Maar daartussen zit precies die tuin.
Ja,
en het is de oude hoofdingang van de kerk.
Dat klopt.
Want als je daar nu als bezoeker binnenkomt in de kerk, dan kom je in het schip binnen. Hè?
Ja.
Ja, dat is dus niet de oude hoofdingang.
Nee, en je kunt ook niet bij die oude hoofdingang komen als buitenstaander. Dan moet je dus... Konden wij alleen, ik woon daar dus niet meer, maar alleen de mensen die daar wonen kunnen in die tuin komen.
Ja. En wat maakt nou die plek tot zo'n goede plek, even vanuit jouw vak?
Ja, ik zit in een soort zitkuil, want die oude hoofdingang die is dieper dan de tuin.
Ja.
En het is een rond plaatsje waar dus de mensen omheen, je hebt eigenlijk een verlaagd podium in plaats van een verhoogd podium, waardoor de mensen mooi om je heen kunnen zitten in een halve cirkel. Dat is hartstikke leuk.
Harpen die bestaan al duizenden jaren, hè, in allerlei vormen. En jij speelt natuurlijk harp. Wat karakteriseert de harpen die in onze tijd veel worden gebruikt, dus die jij nu bespeelt?
Ja, wat het belangrijkste is dat de klank veel groter is. Dus de harpen zijn groter en die zijn zwaarder gebouwd en strakker bespannen, waardoor je er steviger op kan spelen. En de harp waar ik op speel is een pedaalharp. Dat is dus een moderne uitvinding van de harp. Die bestaat nou nog niet zo, niet al honderden jaren, zeg maar. Dus 150 jaar of zo.
En, dat is kort.
Ja, eigenlijk wel. Dus vroeger had je harpen met snaren en eventueel een halftoonsysteem erin gebouwd. Want een harp is diatonisch. Dus je hebt alleen maar de witte toetsen van de piano. Wil je een zwarte toets, dan moet je een mechaniek hebben om dat te doen. En dat zit bij mij in mijn pedalen.
Oh, zo werkt het.
En het mooie is, als ik dus die toonsverandering wil, dan kan ik dat met de voeten doen. Dan hoef ik niet mijn handen daarvoor te gebruiken. Kan ik gewoon doorspelen.
Prachtig. Ja. De harp is op oude schilderijen, zei iemand bij ons uit de redactie. Dan zie je altijd dat die harp is verbonden met de engelen.
Mm-hmm.
Vanwaar die verbinding?
Ja, dat moet je aan de luisteraar vragen. Maar ik denk dat het geluid van de harp en misschien ook de vorm van de harp en de manier waarop het bespeeld wordt, heel misschien dat mensen dat ervaren als bovenaards of zo. Ik heb geen idee.
Ja.
Maar ik denk dat de klanken wel heel hemels overkomen. Bij sommige muziek dan, hè. Is natuurlijk niet bij alle muziek.
Is het fijn dat jij jouw instrument kunt omarmen?
Ja, dat vind ik heel fijn.
Kan je duiden waarom dat is?
Het instrument leunt ook tegen mij aan, hè? Dus ik laat hem niet staan zoals hij staat, maar ik til hem op mijn schouder. Ik kantel hem tegen mij aan en dan omarm ik hem. En dat geeft, ik vind dat heel prettig dat je idee hebt dat het bij je hoort, dat je samen één bent.
Is het dan bijna een vrijage?
Nou, ja.
Ja,
ik het nooit ervaren, maar het is natuurlijk wel. Ik kan me voorstellen dat als luisteraar, omdat je ook vrij sierlijk beweegt op een harp, dat mensen daar zo naar kunnen kijken. Ja, dat kan. Ja, ik ervaar het niet zo. Voor mij is het vooral hard werken.
Ja.
Maar als
dragen,
als
dragen.
Toeschouwer kan het zijn dat je denkt, dat ziet er, was ik die harp
Ja. Jij bent ook docent in harp, hè?
Ja.
En hoeveel opleiding vergt dat eigenlijk om dat te kunnen doen?
Nou, een harp, als die goed gestemd is, net zoals een piano, dan klinkt het meteen al heel erg leuk.
Mm-hmm.
Dus als kinderen of mensen bij mij les hebben, dan gaan ze al naar huis met een liedje. En bij een viool is dat bijvoorbeeld lastiger, omdat je nog mooie tonen moet leren maken. En bij een blaasinstrument moet je ook nog leren blazen. Maar ik kan een kind binnen 5 minuten leren om met 1 vinger een liedje te spelen. En dan klinkt, dan klinkt het eigenlijk al mooi.
Dus het is heel laagdrempelig.
Eigenlijk wel, ja. Het is alleen de techniek is vrij lastig. Maar goed.
Dus als je echt wil bekwamen, dan wordt het lastiger.
Ja, en een pedaalharp is ook nog, heb je met ook nog de pedaaltechniek. Dus op hoog niveau vind ik de harp vrij lastig instrument. Ja. Ja.
Ja, want de harp wordt vaak melodisch ingezet, hè, in een orkest in plaats van begeleidend. Hoe is dat voor jou als harpist? Ik vraag me af, ben je dan blij in een orkest?
Ben je
blij in een orkest als je daarin speelt?
Ja, ik ben zelf niet een fanatiek orkest. Ik heb heel veel in orkesten gespeeld. Maar ik voel me een beetje alleen in een orkest. Je hebt altijd een soort van solistische rol. Want je bent, tenminste de orkest waar ik in heb gespeeld, was ik de enige harpiste. Maar als je aan de beurt bent, dan hoort iedereen je. Tenminste, niet in alle passages, maar vaak wel. En dat is wel gaaf, zeg maar. Alleen ja, je hebt gewoon ook heel vaak niks te doen in een orkest. En dat vind ik niet zo fijn.
Ja, heel veel wachten natuurlijk, ja. Ja, op anderen.
Ja, en ik zing in een koor al heel erg lang. En dan ben je één met de rest. En dat vind ik, ja, dat vind ik gewoon heerlijk. En als harpist ben je toch een beetje op een eilandje. Tenminste, zo voel ik het. Ja.
Ja, je geeft daar dus ook zelf dan invulling aan door veel zelfstandig op te treden.
Ja, ik treed voornamelijk in mijn eentje op. Ja. Maar soms in een duo.
En daarover gesproken, is het als muzikus dan handig voor jou als harpiste om theatraliteit in je te hebben? Zoals jij die bij zingen en spelen wel degelijk gebruikt. Hè? Ik heb dat tenminste in struinen.
Ja.
In de tuinen gemeend te moeten waarnemen.
Nou, ik denk dat een optreden zoals nu. Hè, ik had een Franse optreden met chansons en Franse muziek. Dat een toevoeging is voor je optreden. Vooral als je dit soort muziek doet. Kijk, als ik alleen maar Bach speel, dan is het vooral... harp technisch interessant om te zien en om te luisteren. Maar als je Franse chansons doet, dan wil je een verhaal vertellen. En dat is wel heel leuk als je daar een beetje bij kan acteren, zullen we maar zeggen.
Ja. Je begeleidt ook bij het vertellen van Keltische volksverhalen en mysterieuze reisverhalen, las ik. Wat doe je dan als harpist?
Ja, er zijn twee dingen die ik doe. Dus ik ondersteun het verhaal. Het verhaal bestaat altijd uit handeling en uit beschrijving. En tijdens de beschrijving ondersteun ik die verhalen met klanken, met harpmuziek. En op het moment dat er een dialoog in een verhaal is, dan doe ik dat dan niet, want dan is voor de luisteraar van, oh, er gebeurt wat, hè, op het moment van handeling. Dus dan ben ik altijd even stil. Yeah. En tussendoor zing ik liederen of speel ik stukken waar het past in het verhaal. Het is gewoon nauwe samenwerking met verteller.
Ik weet dat je behalve in concerten ook muziek verzorgt naast het sterfbed.
Ja.
Wat trekt jou daarin aan?
Ik stel het liever andersom. Mensen trekken mij aan, zeg maar.
Oh, zo?
Ja, want mensen horen mij, die horen mijn stem en de harp. En ik heb geen dramatisch stemgeluid. Ik heb een lyrische, ingetogen stem. En ik word dus gewoon heel veel gevraagd voor uitvaart. En ik merk dat ik dat ontzettend fijn vind om te doen. Omdat het zo'n ongelooflijk belangrijk moment is in iemands... of in het leven van de achterblijvers, zullen we maar zeggen. En zo'n belangrijk... sluitstuk van iemands leven. Zo'n belangrijk een punt achter iemands leven zetten. Een afscheid, een overdenking. En dat harp en zang, tenminste mijn harp en zang, daar ontzettend goed bij past. En ik vind het heel, heel fijn op dat moment dit cadeau te geven, zullen we zeggen.
Is jouw harpspel dan ook ingetogen?
Ook bij uitvaarten zeker wel. Maar soms
net als je stem, hè? Omdat je dat net zegt over je stem.
Ja. Maar ik heb wel eens vraag gehad om juist iets heel vrolijks te spelen tijdens een uitvaart.
Ach.
En dat kan ook. Ik kan ook natuurlijk allerlei soorten muziek spelen. Maar meestal is het meditatief en ingetogen. Maar op verzoek kan ik ook wat anders spelen. En wat meer vrolijk of wat meer. Ja.
Wat speel je dan eigenlijk?
Hoe bedoel je?
Wat zijn nummers die je doet? Als ze bekend zijn, hoor. Het kan natuurlijk ook een eigen compositie zijn.
Barokmuziek, rustige barokmuziek is vaak heel mooi bij uitvaarten. Maar ook romantische muziek, omdat dat veel met gevoel doet, speel ik veel. Dus veel stukken waar de emotie heel erg naar voren komt.
Wat maakt jouw aanpak, hè, bij het zingen bij een sterfbed en het spelen bij een sterfbed tot wel een heel persoonlijke aanpak? Wat doe je daarvoor? Je moet natuurlijk afstemmen, wat ga je spelen?
Ja.
Dat lijkt me allemaal zo ingewikkeld.
Nou,
zo'n proces met zoveel verdriet vaak ook.
Ja, dat klopt. Nou, er zijn mensen die mij bellen of contracteren en die zeggen ik wil dit en dit en dit. Die hebben op mijn website gekeken naar mijn repertoire. En die zeggen we willen gewoon dat Ave Maria en we willen dat stuk en dat stuk. En met de harp mag ik het meestal zelf uitkiezen, want daar zijn mensen meestal niet in thuis.
Ja.
Maar er zijn ook mensen die mij bellen en die zeggen we hebben geen idee. En dan neem ik dan stuur ik vaak een voorstel en met verschillende type stukken daarin. En dan kijk ik wat ze uitkiezen en denk, oh, ze willen die richting uit. Dat is wat zij mooi vinden. En dan heb je bijvoorbeeld het verschil tussen zwaar klassieke muziek of meer Philip Glass-achtig of Einaudi, meer die meditatieve, moderne muziek.
Ja.
Of ze willen de volksmuziekkant uit. Hè. Sommige mensen willen juist de Ierse, mysterieuze muziek. En dan ga ik daar verder in zoeken en dan kom ik met een voorstel en dan gaan we erover praten. Ik neem daar heel veel de tijd voor als het nodig is. En of ze willen wat popmuziekachtig, nou, dan ga ik daarin zoeken en dan komen we er wel uit. Maar dat kost wel, daar moet ik me wel echt in verdiepen dan. En dat is prima, want ik wil, mijn doel is om me zo dicht mogelijk te benaderen wat de, of de overlevende, ledenen of de familie graag wil.
Ja, want ja. Je doet ook uitvaartmuziek en het sluit natuurlijk aan op het muziek bij het sterfbed.
Ja.
Hoe pak je zo'n klus precies op? Is dat op dezelfde manier als dat je dat voor het sterfbed doet, dat je met een voorstel komt?
Nou, wat ik net vertelde is meer de uitvaart, zeg maar.
Ja.
En wat je nu wil weten is bij het sterfbed.
Of dat, is dat dan anders?
Ja, als ik naast een stervende zit.
Ja, want dat is natuurlijk ook een heel bijzonder contact.
Dat is heel bijzonder, ja. Ja. Dan ga ik meer op mijn gevoel kijken. Is vaak improvisatie.
Dan kijk je wat nodig is.
Ja, en daar hoef ik niet speciaal een stuk te spelen. Daar gaat het meer om dat je een sfeer, dat je iemand, je ziet gewoon ontspanning bij de persoon en overgave. En daar gaat het meer om de sfeer brengen. En dat hoeft ook niet precies 3 minuten te duren, zoals bij een uitvaart. Daar zit je aan de tijd vast en aan bepaalde titels, zeg maar. Maar dit gaat meer echt op gevoel. Ja.
Ja. Er is dus geen standaard repertoire voor.
Nee.
Op jouw website, Helene, staat een heel mooie tekst. Ik vind hem erg mooi. Toen Helene begon met spelen, hielden de vogels op met zingen om naar haar te luisteren. Waar komt dat nou vandaan?
Nou, dat is een leuk verhaal. Ik heb ooit een huisconcert gegeven bij mensen en die hadden de tuindeuren openstaan. En ik ging zingen en die vogels gingen keihard meefluiten. En ik had in het begin niet in de gaten, maar het hele publiek was eigenlijk wel geboeid daardoor. Eigenlijk het samenspel tussen mij en de vogels. En degene die mijn website heeft geschreven, daar heb ik dit aan verteld. En die heeft eigenlijk de zin omgedraaid, omdat het zo mooi op mijn website staat. En heel veel mensen, zoals jij ook, die merken die zin op. Omdat het blijkbaar een mooie zin is. Dus zo is het dus gekomen.
Ja, en even communicatief iets ertussendoor. Dan heb je dus ook nog een goede webdesigner gehad.
Ja, heb ik ook. Ja, ja, ja.
Want dat is een tekst hoor.
Ja.
Die gewoon als eerste opvalt.
Ja.
Ja,
ja, ja. Ja.
Nog even naar jouw agenda. Hè. Waar geef jij wanneer een concert voor publiek? Heb jij al een planning?
Ja, ik heb wel een. Nou, ik organiseer nooit zelf mijn concerten. Het struinen in de tuinen, maar dit staat natuurlijk ook die datum vast. Het is niet iets wat ik zelf heb geïnitieerd. Ik heb me aangemeld.
Ja.
Ik word altijd op verschillende plekken gevraagd en teruggevraagd. Ik heb bijvoorbeeld 10 jaar lang bij Gouda bij Kaarslicht gespeeld. Maar nu ben ik weg uit Gouda, want ik woon nu in Utrecht. En degene die mij altijd op die plek zette, die doet dat niet meer.
Ach.
Dus ik ben voor het eerst niet gevraagd, maar dat was altijd een hoogtepunt voor mij met kerst, om iedereen uit te kunnen nodigen. En in de zomer heb ik in Gouda, en daar word ik wel weer voor gevraagd, maar dat staat nog niet vast, altijd gevraagd bij de open dag van de Heemtuin. En dat is ook altijd een moment dat ik iedereen kan uitnodigen. En dan zit ik buiten, dat is ook wel bijzonder. En meestal in de zomer, zo juni, juli, zijn er wat meer openbare concerten, zoals Struinen in de Tuinen. En dat schrijf ik in mijn nieuwsbrief, dus mensen kunnen heel gemakkelijk zich aanmelden. Maar de rest van de concerten is eigenlijk besloten. Dus ik heb herdenkingsbijeenkomsten staan, kerstconcerten, maar die zijn allemaal Voor besloten
groepen.
En er zijn wel eens openbare waar je openbaar concerten waar je kaartjes voor kunt kopen. Maar dat zet ik dan altijd in de nieuwsbrief. Maar die staan nu nog niet gepland.
Ja, en ik ga zo meteen toch je website noemen. Hè? Maar ik weet uit mijn hoofd dat het HeleneBartels.nl is. Ja. Maar ik kom er nog
heel
op
makkelijk.
Terug. Ja. Harpiste en zangeres Helene Bartels. Dank je wel voor je komst.
Graag gedaan.
En ons gesprek hier in het Hapsishuis Radio Live. Helene Bartels, ik zei het al, heeft een mooie en handige website met duidelijke informatie over wat ze doet. Ook daar zijn daar fragmenten van muziekstukken op te horen. Kijk op HeleneBartels.nl voor alle informatie. Ik herhaal HeleneBartels.nl. Voordat we verder gaan met de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio, werpen we nog een blik op de verschillende programma's die hier te beluisteren zijn. Voor fijnschilderes Madelonne Tegelaar is haar werk een mogelijkheid om te kunnen mediteren, waarmee haar eigen aandacht steeds versterkt wordt. Voor de kunstenmaakster is wederkerigheid een professioneel gegeven en hoe zij dat aanpakt, dat is te horen hier op het Hapsishuis Radio. De doorbraak van acteur Jorge Scholtens bij het grote publiek met zijn rol in de televisieproductie Onderweg naar Morgen betekende indertijd veel voor hem. Maar zijn studie van acteermethode betekent des te meer. Inmiddels is Jorge Scholtens ook filmregisseur. Aanraken, dat is een soort taal die we al voor onze geboorte leren. Luister naar een spannende bijdrage over wat er bij aanraken gebeurt en kan gebeuren. Een gelaagdheid in literatuur zet vertelster Saskia Verzaan steeds op een nieuw spoor in de bewustzijnsontwikkeling. Daarover vertelt ze hier op het Hapsishuis Radio ook aan de hand van twee heel bijzondere verhalen. En muziekproducent Bauke Henneman, die boort met zijn muziek je gevoelslaag wel heel sterk aan. We zijn zelf met onze radio hier daarvan niet bepaald een stille getuige. Dankjewel voor het luisteren naar het Hapsishuis Radio Live. Het Hapsishuis Radio Live is later via de Soundcloud van het Hapsishuis Radio terug te luisteren. Het Hapsishuis Radio wordt gemaakt door Sander de Bakker, José de Sol, Bauke Henneman, Tjerk Holtrop, Rosianne de Kloe, Jolande Kussen, Frank Middeljans, Peter Ramselaar, Jenneke Riddersma, Saskia Verzaan en Marlon Wong-Shu. Met dank aan Sylvia Braamhorst van Bravoice, Toetsdesign, Libiticum en SPR TV Productions. Ik ben Leander Tijdhoff. Graag tot de volgende keer op het Hapsishuis Radio, 24 uur per dag.